Dit is een podcast in de derde reeks van de Ambachtsschool. De eerste reeks ging over onze tijdloze helden. De tweede over onze nieuwe helden. Deze derde reeks maken we aan de hand van auteurs, boeken en artikelen die ons inspireren voor ons vak, de organisatie en de veranderkunde.
Ik ben Odette Moeskops. Ik zit hier met Marijke Spanjersberg en Martijn van Ooyen. Marijke is net als ik verbonden aan de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. En Martijn hebben we uitgenodigd. Nou, waarom wij drie? We hebben alle drie om te beginnen een narratieve systeemopleiding gevolgd. Marijke en ik samen in België en Martijn heeft er een gedaan bij een Zuid-Afrikaans iemand, Chinees vak. Marijke is in haar werk tussentaal bezig met wat zich tussen mensen afspeelt en dat is een hele belangrijke narratieve invalshoek. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in het onderwerp. En Martijn schreef met collega's ook over verhalen van anderen. En hij is ook gepromoveerd trouwens op een narratieve benadering. Nou oké, wij drieën dus. We hebben alle drie een boek gelezen. Het is een Engelstalig boek. Het heet Transforming Emotion. Conversations in Counseling Psychotherapy. Een heel dun boekje, 100 bladzijden. Maar heel gecondenseerd wat informatie betreft. Het komt uit de therapeutische hoek, uit wat heet de narratieve systeembenadering. Daar gaan we zo ook meer over vertellen. We gaan het boek niet samenvatten, maar we gaan jullie meenemen aan de hand van onderwerpen die de auteur aankaart. En bespreken wat kaart zij aan en wat vinden we daarvan relevant voor organisatievraagstukken waar we alle drie aan werken. Nou, Martijn en Marijke, we zitten digitaal tegenover elkaar, we zien elkaar. Marijke. Zou jij iets willen vertellen over die narratieve systeembenadering?
Ja, dank Odette. Wat ik zeg maar voor mij wel de kern is en ook een enorme ontdekking was toen ik ermee in aanraking kwam, was, kijk, je ervaart emoties in jezelf. Dat is eigenlijk eigenlijk zonder, als je er niet al te veel bij nadenkt, is dat wat je voelt. Ik voel mij boos of verdrietig of terneergeslagen of wat dan ook. Hè? En dat je zou kunnen denken dat we een soort emotietheorie hebben die best dominant is. Namelijk dat emoties zeg maar zich in ons bevinden. Dat die behoorlijk universeel zijn. Hè? Dus dat je een soort basisemoties hebt die iedereen heeft. En dat als je dan zou zeggen ik ben boos, dat iedereen dan precies begrijpt wat je bedoelt. Dat ze ook tegenover de ratio staan. Hè? Dus dat emoties ook niet rationeel zijn. En dat dus die narratieve insteek eigenlijk daar echt dwars op gaat staan. En die zegt, hè, emoties zijn, misschien voel je ze wel aan de binnenkant, maar ze zijn toch vooral intentioneel en relationeel. Hè? Dus jouw tranen zijn een uitnodiging tot troost. Hè? Dus of jouw boosheid is een verzoek aan een ander om zich misschien een beetje te matigen. Dus emoties zijn een uitnodiging, een relationeel gebaar zou je kunnen zeggen. En ze zijn onderdeel van een verhaal dat eigenlijk heel persoonlijk is. Dus emoties zijn daarmee hebben hele specifieke betekenissen voor mensen. Hè? De ene boosheid is de andere niet. En in dat narratieve stuk is eigenlijk het idee dat je dat heel precies gaat uitpluizen. Hè? Van hoe verschijnt deze emotie in deze relatie, in deze context, in deze culturele setting. En wat betekent dat dan eigenlijk allemaal? Dus dat is nogal een draai die je dan maakt. Hè? Als het gaat over denken over emoties.
En jij Martijn, wat brengt jou die narratieve systeembenadering? Of is nog een mond vol? Want...
Ja, dus als je... En dan zou je eigenlijk met name ook kunnen zeggen, gerelateerd aan het boek, maar ook wel ander werk daarover, is dat dus heel veel zegt over wat je als expert snel dan gaat doen of zo. Hè? En dus in ons vak zijn we expert, maar dat hoeft niet te betekenen dat we in gesprek met mensen, als er emoties ter tafel komen, ons ook zo gaan opstellen. En dat is denk ik wel wat er snel kan gebeuren. Dus wat deze benadering voor mij heel erg doet, is dat het me heel voorzichtig maakt om daar conclusies over te trekken. Als je daarin iets hoort, als iemand een bepaald woord gebruikt, Zoals Marijke net zegt, ja, dat is heel, heel erg van die persoon zelf. En als je wil dat die persoon daar zelf verder in komt, ja, dat betekent enige voorzichtigheid van de ander. Dus van mij in de rol van adviseur of begeleider in gesprekken.
Ja, toen ik zelf voor het eerst met die narratieve systeembenadering in aanraking kwam, had ik eigenlijk niet gedacht dat een emotie een verhaal was. En nu klinkt het voor mij echt verschrikkelijk voor de hand liggend. Maar ja. Een emotie is een gevoel. Hè? Zoals jullie er ook over hebben. Hè?
Ja.
Ik had echt niet verwacht dat je naar emoties zou kunnen kijken als eigenlijk een verzameling verhalen die mensen in de loop van hun werkende of privéleven hebben opgedaan. Hè? En waar ze dus ook aan de hand waarvan ze hebben geleerd dingen te voelen. Te ervaren en sensaties. En dat worden dan emoties genoemd, hè, zal ik maar even zeggen bij ons. Maar gewoon het feit dat je daar dus een verhaal achter zou kunnen zoeken. Ja, dat was voor mij een enorme eye-opener. En dat is het ook, ook als ik het boek van Glenda Fredman dan lees daarover. En wat ik wel mooi vind aan die narratieve systeembenaming. Hij komt dus uit de therapie, hè, net zoals waar vele van onze luisteraars waarschijnlijk vertrouwd mee zijn. Ook die andere systemische benaderingen die we kennen, komt ook uit de therapie. Dit is dan weer een andere insteek, hè, die gaandeweg in de therapie is ontstaan. Er zitten Founding Fathers achter. Michael White is een belangrijke naam. Hè. Iemand die echt hierover heeft nagedacht. En denk ik ook merkte dat op het moment dat mensen met elkaar over emoties gaan spreken, dat de kans, het kan een heel mooi, fijn gesprek zijn waarin je elkaar vindt. Maar het kan ook een gesprek zijn wat gewoon op slot schiet. Heel makkelijk en heel snel, omdat die emoties afstoten of En jij misschien dan denkt dat je weet wat de ander voelt, maar de ander, hoe weet je dat eigenlijk? Hè? Je denkt dat af te lezen aan een gezichtsuitdrukking. Nou, als je dat dacht, daar breekt eigenlijk die narratieve opvatting allemaal mee. Van die zegt eigenlijk, we moeten puzzelen, we moeten co-creëren, we moeten naar betekenis zoeken.
Ja, en om daar misschien nog even op aan te sluiten, hè, dus emotie als verhaal, hè, dus dat was ook voor mij eerlijk gezegd een enorme eye-opener. En degene over wie we het nu hebben, haar boek, Glenda Fredman, die heeft het zelfs over persoonlijke emotietheorietjes. He, dus welke theoretische bouwwerkjes heb je nou gemaakt rondom de dingen die je voelt? He, dus zo'n emotie als boosheid of zo, he, daar kunnen mensen natuurlijk in. En zij noemt dat een emotietheorie, heel leuk, hè? Is er goede boosheid of slechte boosheid? Of welke normen en ideeën en opvattingen zitten er eigenlijk rondom de emotie boosheid? En dat, is het goed om dat te ventileren? Of is dat juist helemaal niet goed? Of, nou ja. En dat toen bedacht ik inderdaad iedereen heeft misschien wel hele persoonlijke emotietheorietjes rondom van alles wat je kan voelen, want je emotietheorie over boosheid kan weer heel anders zijn dan over jaloezie of over verdriet of over. Hè, dus als je dat begint te realiseren, dan is er een enorm rijk veld wat je zou kunnen onderzoeken als je daar de toestemming voor krijgt natuurlijk. Hè?
Ja. Emotietheorie, Martijn.
Wat zeg je?
Heb jij wel eens nagedacht over je emotietheorie?
Maar dit is een hele grote vraag natuurlijk inderdaad, want dat is nou de grap, dat zeg maar, als je kijkt naar puur lichamelijke sensaties, dan schijnen we er maar een paar te hebben. Maar als het gaat over de emotieconcepten in omloop, bij mij, maar ook bij anderen, ja, dan zijn dat er natuurlijk veel meer. Dus het is een grote vraag, want ik zou dan allerlei situaties waarin ik dat soort sensaties heb, eigenlijk met jou moeten onderzoeken. Ja. Om dan te kijken inderdaad van wat is eigenlijk mijn idee bij deze emotie? Mag ik deze hier laten zien? Is het goed of niet goed? Wat is het effect ervan? Wat voor gedachten en opvattingen heb ik daar allemaal bij? En wanneer zit me dat ook wel in de weg? Ja.
Nou ja, zij besteedt daar in een groot deel van het boek dus heel veel aandacht aan. Hè, van wat zijn eigenlijk de emotionele veronderstellingen in. Nou ja, ze heeft het over therapeuten. Volgens mij mogen we daar makkelijk gewoon interventionisten van maken. Wat zijn eigenlijk diens emotionele veronderstellingen?
Ja.
Waarmee die een vraag te lijf gaat. Weet je, en als je dat daarover nadenkt, denk ik, ging ik me dus echt meer en meer realiseren. Ja, dat doe ik dus ook de hele tijd. En zij doet het wel mooi. En dan zegt ze, dat is eigenlijk niet zo erg, hè? Maar het is wel erg als je door je emotionele veronderstellingen over, ja, niet alleen wat een ander zal voelen en hoe je dat kunt zien, maar ook hoe een ander daarmee om zou horen of moeten te gaan. Weet je, kun je dus heel makkelijk een gesprek blokkeren.
Ja.
Nou ja, een mooi voorbeeld in het boek is ook dat, en dus dat is toch wel leuk om een paar van die mini voorbeeldjes te doen, maar op een gegeven moment gaat het over iemand die zegt eigenlijk, die iemand aan het begeleiden is, die ernstig ziek is en dood gaat. Van dat lachen, eigenlijk degene die begeleidt, wat in de weg zit, zeg maar. En dus die persoon komt eigenlijk in het begeleiden van die persoon tegen dat haar eigen opvattingen over, is het hier oké om te lachen? En heel uitbundig, past dat eigenlijk? En is dat de juiste emotie om hier te voelen, zeg maar? En nou ja, dan wordt die natuurlijk wel interessant.
Nou, en in aanvulling daarop, want ook dat voorbeeld heeft mij ook getriggerd, hè, van dat zij ook ergens dan beschrijft van dat het wel in de context van hulpvragen, hulpzoeken geaccepteerd is om te huilen, maar dat het niet geaccepteerd is om te lachen.
Ja.
En dat eigenlijk, dacht ik, ja, dat is, daar heeft ze een punt. Dus daarmee betrap ik mezelf dan ook op die gedachte. Dat als iemand huilt, je toch, en dat ben je nooit op uit, maar gek genoeg denk je van, oké, maar nou gebeurt er iets betekenisvols. Terwijl lachen toch sneller de connotatie heeft van weglachen. En het is zo verraderlijk. Hè? Het is denk ik goed om je daar bewust van te zijn.
Nou ja, en Glenda Fredman, en dat is het wel mooi in die tegenstelling die ze neerzet. Hè? Dat relationele versus dat wat meer internaliserend is. Dat ze eigenlijk zegt, het idee dat emoties dus in jou zitten en dat je dat het eruit moet, zeg maar, hè? Dat ventileren van en zo. Ja, daar is ze wel kritisch over. Dat zijn eigenlijk allemaal weer culturele normen die we daarin reproduceren als we daar niet een vraag over stellen, zeg maar. Ja,
ja, maar toch laat zij ook zien, hè, dat uitgangspunten die we best wel in de organisatiekunde kennen, hè, ik noem ze gewoon even op, hè, zij zegt je moet onderzoeken, je moet nieuwsgierig zijn, je moet vanuit nieuwsgierigheid werken, je moet vanuit het niet weten werken. Je moet vanuit eigenlijk werken dat de ander de expert is. Je moet samen puzzelen. Je moet met hypotheses werken. Dat weten we eigenlijk allemaal. Toen ik zo dacht, ja. Hè. Zij noemde ook een aantal denkers die meer uit de klassieke systeemtheorie komen. Hè. Die dat ook eigenlijk allemaal zegt. Ik denk, ja, ik zeg dat eigenlijk ook al jaren. Maar toch, hè, betrap ik me erop. En dat vertelt ze eigenlijk ook. Het is ongelooflijk moeilijk in een emotiegesprek, als een ander over zijn emoties wil praten, om dan dat vast te houden.
Ja.
Om dan toch te zeggen, ja, maar ik ga toch eens onder, als die ander zegt, ik ben boos, of ik vloog uit de bocht, of ik was woedend, dan heb ik meteen klaar liggen, nou ja, zeg maar, mijn discours over, dat hoort niet, of een beetje mag, of een beetje, nou ja, maar niet te veel natuurlijk. Ja.
Dit is in één zin voor mij de essentie van het boek. Voor mij heb je hem daarmee, ja, omdat het zo mooi, Glenda, dat heel mooi zo neerzet. Dus dat je, wij allemaal zijn wel wat thuis in die wat meer narratieve manier van bevragen en wat dan ook. Maar dat dus hier, gewoon hoe snel dat gebeurt en hoe snel we daar al een naam zelf op plakken of aannames doen over dat emotiewoord. Ja, die kwam wel binnen.
Ja, bij mij dus ook, Martijn. Maar ook weet je dat ik dan denk, en toch moet ik dan in het niet weten. Want uit de bocht vliegen, natuurlijk heb ik daar een uitgesproken beeld van. Maar ik moet dan wel op dat moment in het niet weten. Alsof ik niet weet wat uit de bocht vliegen is. Hoe dat eruit ziet. Wat de boodschap van het uit de bocht vliegen zou kunnen zijn. En dat is echt verdomde moeilijk.
Ja, en gelukkig, want dat had ik ook. En gelukkig voeg ze daar, in ieder geval, zo kijk ik ernaar, nog wel iets aan toe. Want soms brengt ze ook haar eigen emotie toe. Theorieën in het gesprek. Hè? Dat ze ook zegt van, goh, dit vertel je me nou. En hè, je hebt dus het idee dat het goed is om je hart te luchten en dat dat altijd helpt. Ze noemt dat dan een beetje cynisch de hydraulische theorie. Hè? Dus dat alles maar geventileerd moet worden. Ja. Daar is ze inderdaad kritisch op. En dan, wat ik dan heel mooi vind, is dat ze dan zegt, goh, mag ik eens vertellen waar ik vandaan kom? Of hoe ik eigenlijk nu over ja, wat jij vertelt, denk. En zou ik er ook eens een ander emotietheorietje tegenaan mogen houden? Hè? En mogen we ze eens allebei eens verkennen? Of zou er, kunnen we eens kijken wat is meer en minder behulpzaam? Hè? Dus uiteindelijk is het niet normatief, maar heel pragmatisch. Dat is natuurlijk ook heel fijn. Hè? Dus dat ze echt gaat onderzoeken op de pragmatiek van die emotietheorietjes. Maar dat betekent natuurlijk dat je inderdaad je wel heel erg bewust moet zijn van je eigen emotietheorieën. Dat je
veel methodisch te werk gaan.
Ja.
Dus zeg maar, ja. Dus je zou kunnen zeggen, dus dat is een beetje die je reflexen echt uitzetten en nieuwsgierig blijven. Ja, dat klinkt misschien flauw, maar dat is... En op zich is dat als je daar eenmaal in zit, helemaal denk ik niet zo moeilijk. Tenminste, dit ervaar ik zelf. Als je gewoon tegen jezelf zegt, ik ga gewoon niks aannemen, zeg maar. Maar ik ga gewoon elke keer even doorvragen. Hoe ziet dat er dan uit? Wat merk je? Wat is jouw beeld bij wat dat doet met anderen? En of nog meer poëtisch, wat je dan in het boek ziet, vragen als van, hoe ziet afgestompt er dan van binnen uit? Hè? Of als we zouden rondlopen in dat woord, wat zouden we dan zien? Of als dat woord zou kunnen praten, wat zou het dan zeggen? En ja, dat is soms toch ook echt behulpzaam om, en dat vind ik echt horen bij die narratieve praktijk, om een beetje gekke vragen te durven stellen, die wat ontregelen, waardoor iemand op een andere manier zelf gaat nadenken daarover. En dat helpt mij dan ook weer om niet in die aannames te stappen. Ja,
ja, maar er zit ook wel iets onder, hè, vanuit die narratieve systeembenadering. Dat je eigenlijk een woord toch ziet als, ik noem het vaak een actor. Gewoon, het wordt een levend ding, hè, die je kan bevragen op diens handelen. En op diens plannen en op diens voornemens. En op die wat hij voor elkaar zou willen krijgen in een relatie. En of hij iets wil veranderen. En daar moet je wel heel erg aan wennen. Want weet je, ik merkte zelf toen ik, dat heb ik ook wel als ik het boek van Fredman lees, ik heb 2 pagina's gemaakt, heb ik al haar vragen op een rijtje gezet over emoties. Dat is wonderbaarlijk.
Ja.
Toch kan je er niet mee omgaan als een soort rare vragenlijstje. Je moet, want dan krijg je opeens dat je rare vragen gaat stellen.
Ja, dat wordt dan te kunstmatig. Ja, dat wordt kunstmatig. Ja. Ben jij op cursus geweest, dat gevoel, zeg maar. Klopt. Ja.
Dat vind ik jezelf. Je moet ook iets, want er zit ook een denken achter, hè, over identiteit, over negatieve identiteit, positieve identiteit. Dat ook emotiewoorden, hè, die jij als interventionist toekent aan anderen, of je manager doet dat. Dat kan jou dus of een ander een gevoel geven van negatieve of een positieve identiteit. Dat kan dus naar binnen slaan. Mm. Dat kan het gevoel van falen geven. En zij is eigenlijk bezig, weet je, door vragen naar relaties en contexten te stellen, om iemand te helpen uit die negatieve identiteit van dat moment te komen, die te beschouwen. En dan het mogelijk te maken dat er eigenlijk andere verhaallijnen of verhaaldraden tevoorschijn komen.
Ja,
dat en is dat het. Klinkt, ja, en dat, weet je, en dat is wel heel belangrijk. Want kijk, dat gaat ook, dat normerende kan dan ook voor iemand verdwijnen. Hè? Want uit de bocht vliegen, dan denk ik dan misschien het mijne van. Maar misschien denkt die persoon ook wel het zijne ervan. En wijst hij zichzelf af in het uit de bocht vliegen. En op het moment dat je dan met iemand spreekt over het uit de bocht vliegen in een andere context. Dus bedoel ik niet de context van het werk, maar de context van privé of van een familie of van whatever. Of de context van een verleden. En dan vraag maar, zou je daar dan hetzelfde woord aan geven? Zou dat ook dezelfde impact of invloed voor je hebben? Dan kan er opeens een heel gelaagd, gevarieerd verhaal ontstaan. Weet je, en daar zitten dus echt wel uitdrukkelijke opvattingen achter.
Ja.
Ja, en wat ze dan, volgens mij is dat ook inderdaad wel een soort statement dat ze maakt. Hè? Dat ze praat nadrukkelijk niet over het hebben van emoties, maar het doen van emoties. Hè? Dus ik heb voor mezelf ook wat dingen genoteerd waarvan ik denk van, hè, dat is toch wel echt prachtig. Dat ze dan bijvoorbeeld vraagt, how do you do unhappiness in your family? Ja, en daar zit eigenlijk alles in, want dat is een hele rare vraag. How do you do unhappiness? Ja. Maar het is dus contextueel, hè? Hoe doe je dat in jullie gezin? En je doet dus de emotie unhappiness. Hè?
Ja, ja.
En mijn ervaring is wel dat als je vanuit zo'n intentie, zo'n onderzoekende intentie, toch een beetje zo'n rare vraag stelt. De meeste rare vragen nodigen toch uit tot een antwoord.
Nou, maar ik wil deze wel even meer, want ik heb juist, grappig Marijke, dat jij ook deze vraag eruit pikt. Ik heb hem er ook uitgepikt. Dus ik dacht, zal ik nou de volgende keer aan een managementteam of een bestuur kunnen vragen, hoe doen jullie hier woede met elkaar?
Ja, ik denk het wel.
Ja, ik denk het wel. Maar wat ik opeens voor me zag, dacht ik, ja, je weet hoe dat gaat. Of je weet hoe dat gaat. Het kan gaan, zo gaan in zo'n managementteam of in zo'n bestuur. Dan is er één die uit de bocht vliegt en de anderen zaten erbij en keken ernaar.
Ja.
Het zou een hele interessante vraag zijn om eens te vragen, misschien één op één eerst, misschien aan het hele team meteen, weet ik niet precies. Hoe doen jullie hier woede?
Ja.
Want dan zouden wel eens, en dat vind ik het aardige van zo'n vraag, hè, dan zouden wel eens opeens een heel systeem kunnen ontstaan, een heel sociaal systeem, die met elkaar dus betrekkingen en relaties heeft op het doen van woede, of het niet doen van woede, of het doen van woede aan één lid overlatend, of het doen van woede... Dat doen wij aan de koffieautomaat. Of ik doe de woede niet hier, maar dat doe ik met mijn eigen managementteam. Ik zie het helemaal voor me.
Ja, er gebeurt van alles. Ja.
Nee, maar weet je, wat ik dan voor me zie, is dat je door die ene vraag opeens dus een heel sociaal systeem in de kamer krijgt. En dat is dus interessant.
Ja, dus in die zin is de vraag ongelooflijk interessant. En ik heb natuurlijk ooit van mijn leermeester Joep Choi geleerd, hè, dat vragen waar mensen nooit over nagedacht hebben de meest interessante antwoorden opleveren. Dus dat een vraag eigenlijk per definitie vreemd, ontregelend en anders moet zijn dan wat je ooit eerder... En dat je dus met zo'n rare vraag eigenlijk ter plekke een nieuw verhaal creëert. Omdat je het antwoord construeert op iets waar je nooit op die manier over hebt nagedacht. En dat is als je, Martijn, als je zegt van ja, het is methodisch werken. Voor mij zit hier wel de kracht van de methode. Ja. Dat die vragen ze hebben schoonheid, ze hebben humor, ze hebben respect. En ze hebben ontregeling tegelijkertijd.
Ja, en wat we denk ik... Want we hadden het ook al in het voorgesprekje over Michael White, wat ook helemaal staat op zijn schouders. Hè? Dus dat externalizing language, dus het idee dat je even loskomt en mensen dan ineens naar die woede, hoe doen wij dat, gaan kijken, betekent dat je daar ineens los van komt. Hè? Ik ben nu mijn handen ver weg van elkaar aan het houden. Maar dat is volgens mij de kracht ervan. Dus het is iemand, bij zo'n vraag, daar moet je ineens iemand gaan nadenken. Maar iemand kan er ook naar kijken. Die gaat bedenken, hoe doen wij dat eigenlijk? En is daarmee niet meer... Daarmee valt het niet meer samen met die persoon zelf. Of gaan we zitten vroeten in... Wat is het effect nou op jou dan? Hè, als iedereen dan boedend wordt. Want dan ben je dus echt iets anders aan het doen.
Ja.
En je kan op dat moment dus ook uitzoeken... waar woede de vinger voor opsteekt. Hè? En dat kan zomaar iets heel zakelijks zijn. Hè? Van het tekort aan hulpmiddelen... te weinig vergadertijd... onderwerpen die van de agenda afvallen... Je kan de vraag aanstellen, waar zou de woede van X, als die iets zou uitnodigen, of een uitnodiging zou zijn, waar nodigt die dan in uit of vooruit? Ja, je krijgt dan volgens mij hele andere gesprekken opeens, met als grootste voordeel en opbrengst, weet je, dat er dus, het haalt het weg uit de persoon, want die persoon wordt meteen een falend persoon, hè? Dus ik kom even nu met de discours aanzetten van uit de bocht vliegen. Nou, de meeste mensen vinden zichzelf falen dan. De meeste mensen neem ik dan nu even gemakshalve aan. Hè? En de meeste managers zeggen in ieder geval, dat wil ik niet in mijn team hebben. Ja, dat neem ik even gemakshalve aan als bovenliggend discours. En voor je het weet ben je dus, moet iemand naar veranderen van gedrag voortaan. En zijn triggers leren kennen. En moet met zichzelf aan de slag.
Ja.
Nou, jullie knikken instemmend.
Het leuke is dat je zeg maar gelijk, ik vind dat het leuke aan dit boek, maar ook het hierover hebben, is dat je dus, ik merk dat ik zelf als professional ook weer aan word gezet in al die contexten van hoe zou ik dat daar kunnen doen. Dus ik zit ter plekke ook mee te denken, zeg maar. Dus dat maakt dan ook dat ik dan weer even stilval. Maar dat is denk ik wel de lol, denk ik, van dit boek. Dat, ja, als, ik weet niet hoe dat voor jullie was, maar dat het je de hele tijd aanzet op van hoe zou ik daar zelf nog meer mee aan de slag kunnen gaan.
Ja, en ik zat er ook nog even over na te denken, want het is inderdaad nogal een vraag, hè, die je dan stelt. Dus aan de ene kant is de vraag fantastisch en aan de andere kant, want dat vind ik ook dat zij heel erg mooi doet, dat zij de zorgvuldigheid waarmee zij toestemming vraagt om het over emoties te mogen hebben. Ja. Hè, dus zij stelt vragen als, is het nu een goed idee om hier nu over verdriet te gaan praten? En zijn er andere mensen met wie je daar misschien liever over zou praten?
En, hoe weten we wanneer we te ver gaan?
Ja, precies. Hè?
Hoe zien we dat?
Ja. En ja. Ze zegt ook, ik ga er nooit uit mezelf over beginnen. Hè? Dus ik ja. maak heel veel toestemmingsvragen en uitwegvragen. En het hoeft niet nu, het kan ook anders. En dat dacht ik, dat is ook wel mooi. Omdat het spreken over emoties is natuurlijk, vraagt wel enorm veel behoedzaamheid. Juist als je zo'n puzzelend gesprek wil voeren, hè, dus uit het oordeel wil blijven, dan is dat wel een pad dat je met heel veel voorzichtigheid moet betreden. Hè. En dat vond ik ook wel indrukwekkend, hoe ze dat doet.
Nou ja, ook omdat we vaak in een positie zitten van macht.
Ja.
En in de zin van dat op het moment dat je als... Wij zijn allemaal extern adviseur vaak, hè, procesbegeleider, worden ingehuurd. Dan is dat permissievragen... ik vond het heel vanzelfsprekend, maar het is ook... Ik snap ook dat sommige mensen dat bijvoorbeeld... Ja, dat kan je toch gewoon doen, weet je? Je kunt toch gewoon... Ze vraagt op een gegeven moment ook permissie, omdat het bijvoorbeeld één emotieconcept waarover gesproken wordt gekoppeld aan... geloof ik, een bepaalde setting. En dan zegt ze, ik koppel die twee nu aan elkaar. Ik wil even dubbel checken of dat ook is waar jij heen wil met dit gesprek. Hè? En waarmee dat auteurschap van die ander en de regie over... wie is hier nou de expert? Niet ik, maar die persoon. Dat overeind blijft. En nou ja, dat super schoon hoe ze dat allemaal heeft uitgewerkt ook. Ja.
Ja, maar het kan alleen doordat zij dus ook zoveel aan betekenisdeconstructie doet, hè?
Ja. Klopt.
Ja, zij gaat er bij geen enkele emotie bij voorbaat van uit dat het een fijne emotie is of een niet fijne emotie is. Hè. Ze vraagt dat echt aan de ander en ze laat de ander dat evalueren. Dus dat vind ik ook heel erg oké in wat ze doet. En wat ik ook wel knap vind, is dat zij... dat is niet eens... Knap is denk ik niet het goede woord. Zij neemt gewoon genoegen met elke invalshoek die de ander wil.
Ja.
Maar ze is wel bewust stappen aan het zetten om zeg maar die gelaagde verhalen tevoorschijn te laten komen. Maar ze vindt het ook prima als iemand heel graag internaliserend, hè, zoals wij dat dan noemen, over zijn eigen gevoelens zou willen praten. En eigenlijk niet zo nieuwsgierig, in ieder geval niet uit zichzelf, is naar die relationele of contextuele component. Dan stelt zij daar een nieuwsgierige vraag over. En pas als ze merkt dat iemand daar interesse in heeft om dat verder te verkennen, gaat ze verder.
Ja.
Zij doet het aansluiten echt heel precies en zorgvuldig. En ik denk, weet je, zeker bij dat wij tegenwoordig echt... Nou, er is ook net weer een nieuw boekje over verschenen. Hè, van een soort druk die er ligt op open, kwetsbaar zijn, jezelf laten zien, authentiek. Nou, jullie kunnen het rijtje wel verder afmaken. En dat die enorme sociale druk die er ook van uitgaat, hè, ook in teams en in organisaties, dat zou zij nooit doen.
Nee. Nee, ik dacht ook wel bij het lezen van het boek van... dus als je een gemiddelde goed bedoelde heidag of teamsessie neemt... waarin het de gedachte is dat we ook over de onderstroom gaan praten... en de bijbehorende emoties... dat we dit soort contractering en dit soort precisie en dit soort nuance... daar zijn we niet zomaar. Nee. Dat is toch echt vraagt van iedereen... Juist omdat er natuurlijk heel veel verschillende emotietheorietjes zijn die eigenlijk allemaal impliciet blijven. Hoe ga je dat handelen? Nou, eerlijk gezegd weet ik dat ook niet zomaar. Hoe je dat dan zou moeten doen. Dat lijkt me nog best ingewikkeld.
Martijn, en jij?
Dus ik zat gelijk te denken aan de momenten dat er meer mogelijkheden zijn om mensen individueel te spreken. Dus dan zie je dat het... dus ik moet gelijk denken aan... recent zo'n team dat inderdaad bij elkaar komt binnenkort, maar in die eerste bijeenkomst ik iedereen persoonlijk heb kunnen spreken. Ja, dan dat is die setting en ik wil niet zeggen dat ik daar dit helemaal zo keurig heb gedaan, maar dat is wel een fijnere context, omdat je dan ook even de tijd hebt om zo'n emotieconcept te verkennen. En want daar was ook gedoe geweest, hè? Mensen, inderdaad, daar was ook woede geweest, om het maar zo even te zeggen. En daar geven mensen natuurlijk verschillend betekenis aan en dat werkt door. Ja, dan heb je wat meer tijd en kun je er wat beter op contracteren. Ja.
Ja. Nou ja, het is wel interessant wat jij nu zegt, hè? Want het zou eigenlijk betekenen, als je de tijd dus maakt om één op één te praten, waar ik overigens altijd wel een grote voorstander van ben, dan zou je kunnen denken dat een opdracht die je gekregen hebt, hè, als begeleider dan, hè, om het over nou, het uit de bocht vliegen te hebben, of de woede, we nemen weer even gemakshalve de woede, dat je dan in die één-op-één gesprek gewoon kunt kijken, waar zouden de mensen het eigenlijk met elkaar over willen hebben? En dat zou wel iets heel anders kunnen zijn. Of het zou zo kunnen zijn dat sommigen het daarover willen en anderen het over hele andere dingen willen hebben. En dat spreekt mij eigenlijk wel aan.
Ik heb nog een ander voorbeeld trouwens waar ik ook aan moet denken. Is dat daar waar je in met groepen ook werkt met persoonlijke verhalen. Dus dat je ze echt ook gewoon ook vraagt van zou je daar iets over kunnen schrijven. Dat het daar ook makkelijker wordt om... laatst bijvoorbeeld ging het bij een aantal programmamanagers over onmacht. Macht en onmacht. En als je ze dan vraagt, dan eigenlijk zit die in het hele proces al ingebakken, dat iedereen daar persoonlijk wat over schrijft. En dan, ja, dan ligt het eigenlijk al op tafel, zeg maar. Dus dan, je hebt eigenlijk al, dus omdat ik van de voorkant had gecontracteerd, we werken daarin met verhalen, ja, dan is het wel makkelijker om daarin onderzoekend te werk te gaan, mensen uit te nodigen naar elkaars concepten te gaan kijken. Ja, punt.
Mooi, ja. Ja. En lukt het dan ook om, want dat puzzelt mij sterk, is om zeg maar iets van dat zo'n paradigma-discours ook op tafel te krijgen over hè, dat internaliserend denken over emoties en meer relationeel denken over emoties. Want dat is volgens mij nog wel weer een dimensie daarnaast.
Maar deed, ja, okay. Nee, maar eens. Maar ik zat dus ook te denken, en dat was ook een beetje omdat wij in het vorige gesprek natuurlijk ook over hadden van waartoe nodig Glenda Fredman ons nu uit en hoe streng moeten we daarin zijn, is dat het natuurlijk, dat Glenda dat zelf ook niet doet. Dus bedoel, ze gooit niet ineens die dichotomie op tafel en zet ze even tegenover elkaar.
Nee.
En ik heb jullie leren kennen als zeg maar bij wijze van spreken vragend, onderzoekend en weet ik wat. Dus ik denk dat deel... Is dat niet genoeg, zeg ik hardop denkend.
Ja.
Dus moeten we die dichotomie altijd tevoorschijn toveren?
Ja, ik denk het inderdaad niet, Martijn. Maar ik denk wel, zelf voor met, dan spreek ik voor mezelf, dat ik toch wat vaker de verschillen... Ik denk dat ik best wel veel verschillende theorieën over emoties hanteer eigenlijk. Hè? Als ik nu dit lees en ik weet ook dat ik andere theorieën hanteer. Dat ik daar toch vaker expliciet over zal zijn. Dat ik het wel in gewone woorden doe. Ik zal niet zo snel met die toch wat grote paradigma-achtige woorden als internaliserend versus een relationeel discours of zo komen. Maar ik zal wel toch wat meer aannames, denk ik, expliciteren in het gesprek met mensen. Ook om gewoon te vertellen waarom doe ik wat ik doe. Of waarom, maar ook om mensen de vrijheid te geven om te kijken wat zij denken dat in hun situatie het meest effectief is.
Ja.
Ik denk dat wij best wel vaak, zeker bij persoonlijke ontwikkeltrajecten, eigenlijk de aanname doen dat als ieder maar aan zijn persoonlijke ontwikkeling werkt, dan gaat het straks veel beter met samenwerking.
Ja.
Daar zit wel een theorie achter over
goed punt. Ja.
Ja, nou, openheid, kwetsbaarheid, de rol van emoties, dingen laten zien, enzovoort. Die zit er eigenlijk achter en die blijft vaak impliciet. Dat blijft dan ook vaak impliciet dat je dan verwacht dat er beter wordt samengewerkt. Nou, je zou daar best eens met... Weet je, mensen zijn best verstandig genoeg, denk ik. Om daar eens over van gedachten te wisselen. En daar zet zij mij wel heel erg toe aan. Hè? Want zij vertelt eigenlijk heel veel emotietheorieën, waar ze ook allemaal bronnen voor heeft. Die vertelt ze eigenlijk in gewone woorden. En bespreekt met iemand wat die dus de meest helpende richting zou vinden om die te verkennen. Dus zij maakt eigenlijk die ander... daarin meer de expert dan zichzelf toont. Ja, dat is trouwens, vind ik ook nog wel een soort ingewikkeldheid bij zitten, maar dat is misschien voor straks. Maar ik vind dat wel weer een hele aardige gedachte eigenlijk.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, is dat het moment in het boek waarop zij bevraagd wordt, Glenda, zeg maar, van kun je mij een paar, dus wat zou ik hier moeten voelen? Op die vraag dat ze dan vervolgens ook een aantal...
Ja.
Ik wist niet of je daar, ja, precies. En dan eigenlijk zegt ze eigenlijk van, nou, ik ga je gewoon een aantal opvattingen geven.
Ja.
En daar ben ik het met je eens. Ja. Dat had ik laatst met Marijke, hadden we het daar ook over toen ze bij ons langskwam. Van dat veel meer aan de voorkant expliciteren. Ja, ik vind dat wel experimenteergebied. Waar ik echt nog wel, ja, ik vind dat ik dat nog wel te weinig doe. Ja, dat is wel interessant. Dat op tafel gooien.
Ja, ik doe het ook te weinig. Ik ben daar te impliciet. En ik denk dat mijn goede voornemen is om daar wat explicieter in te zijn. Maar wat ik wel nog ingewikkeld vind, zij maakt eigenlijk de expertpositie daarin heel klein, hè? Maar ik denk tegelijkertijd, zij is een enorme expert als zij al 5 verschillende emotietheorieën aan mensen kan voorleggen. En dat nog in redelijk eenvoudige taal. Ze is heel erg... En dan ook het aan de ander kan overlaten, terwijl zij best wel weer, methodisch sturende vragen stelt. Hè? Dan is ze eigenlijk een enorme expert. Maar dan een ander soort expert.
Ja, dat zei Sabine Vermeire altijd. Hè? Als ik al een expert ben, dan ben ik het niet op de inhoud van jouw vraagstuk, maar op de vragen die ik zo af en toe hier in het midden leg. En dat is natuurlijk wel een mooie opvatting van expert zijn. Hè?
Ja.
Ik heb ook wel behoefte om nog een praktijk eigenlijk aan jullie voor te leggen. Ik weet niet of jullie daar al aan toe zijn, maar ik had tijdens het lezen... Ja, ik had tijdens het lezen heel erg dat bij mij een project opkwam wat we vrij regelmatig doen. En ik ga jullie meenemen, maar stop me alsjeblieft af als de context te veel wordt. Het gaat erover dat wij regelmatig voor een adviesbureau werk doen, wat die consultants werken over de hele wereld. Dus die werken vanuit allerlei verschillende kantoren. En dat zijn eigenlijk een beetje number crunchers, om het zo maar te zeggen. Dus mensen die eigenlijk enorm slim zijn ook. Ze maken rapporten voor veel bedrijven. En dan moet je denken aan fusies, acquisities. En ja, dan wordt er eigenlijk advies gevraagd van, moeten we dit doen? Wat zijn de kansen, de risico's? Dat type werk. En wij worden eigenlijk gevraagd om de wat meer senior types te begeleiden. Ze zijn dan al een aantal jaren aan het werk en ze zijn nog geen partner. Want het is een beetje een piramideachtig systeem. En om partner te worden zie je eigenlijk dat de relatiekant belangrijker wordt. En dus wij zitten precies op die plek, begeleiden we hun. Nou, dus dan zit je met Britten, Chinezen en wat dan ook. Het verschilt een beetje Italianen en Fransen. Het ligt aan wie je hebt. Verschillende nationaliteiten zitten aan tafel. Overigens al heel interessant als je kijkt naar dit boek natuurlijk. En ook naar podcast 1, waar Odette natuurlijk ook al heel erg bezig was met de culturele kant van emoties. En dat die concepten nogal verschillen per regio. Maar goed, het punt is dus, stel nou een klant is boos, dat gebeurt wel eens bij hen. Dus dat is zo'n kritisch moment. Hè? Dan heb je een opdrachtgever, die wordt enorm boos op hen. En dan is eigenlijk het punt een beetje van, hoe ga je daar nou mee om? En ik ga even een voorbeeld, een casus doen. Dan hebben ze bijvoorbeeld een klein familiebedrijf, wat heel groot is gegroeid. Wordt een advies gevraagd door dit bureau dan, die komen dan langs. En dan uiteindelijk blijkt, als ze al de analyses maken, dat eigenlijk het beste om te doen is nu het bedrijf verkopen. Nou, dan in zo'n rapport staat gewoon 10 argumenten om dat te doen. Er is eigenlijk geen enkele logica om het niet nu te verkopen. En vervolgens wordt eigenaar van het bedrijf boos. Opgebouwd. Daar komen ook andere dingen bij kijken dan alleen maar dat inhoudelijke, zeg maar. En dan de casus die zo'n consultant dan inbrengt in zo'n studio die we dan hebben, rondom a client is unhappy, want dat is dan de studio, is van hoe ga ik daar nou mee om? Nou, en dan zeggen we eigenlijk van, er is naast die meer inhoudelijke lijn van zo'n gesprek, kun je ook kijken naar hoe je met elkaar in gesprek bent. Dus daar kun je op interveneren, kun je andere dingen doen. Maar je kunt ook op relatieniveau eigenlijk interveneren. En dan gaat het soms ook over emoties. Er zijn dan ook acteurs. En die acteur neemt soms de rol ook in van zo'n eigenaar van zo'n bedrijf. En dan mag de adviseur dus eigenlijk in zo'n studiootje dat gesprek nog eens doen. En daar gebeurt, wat Odette al zo mooi vertelde in het begin, daar komt al heel snel komen de emotieconcepten gaan natuurlijk over tafel. En dan zeggen we bijvoorbeeld, als je ziet dat de ander emotioneel raakt, dat kan zijn boosheid, de stemvolume gaat omhoog of de persoon gaat sneller praten. Dan kun je, je kunt dat benoemen, je kunt stil zijn, dat is dan eigenlijk... Maar bijvoorbeeld naming the emotion, dus het benoemen van zo'n emotie, dat is ook iets wat ook een interventie is, waarbij het idee is, het is niet dat je dan gelijk hebt of dat je het weet, maar als je frustratie ziet, je zegt van ik zie frustratie, dan heeft de ander eigenlijk de kans om ook te vertellen of dat het is of iets anders. Of je maakt eigenlijk ruimte voor die ander om daarover in gesprek te gaan. Maar als ik Glenda Fredmans boek goed lees, dan denk ik, ja, dat is, daar gaan we dus alweer. En zou mijn vraag ook wel een beetje aan jullie zijn. Van ja, wat als we nou met die ogen eens kijken naar zo'n studio waarin we op die manier met emoties werken. Wat komt er dan op bij jullie?
Nou, bij mij komt er een heleboel op.
Ja, vertel.
Nou ja, weet je, ik denk dat jij heel mooi laat zien hoe wij hier met elkaar denken vanuit dezelfde aannames en opvattingen met emoties te werken. Dat zit zo mooi in jouw voorbeeld vervlochten.
Ja.
En met Fredman in mijn achterhoofd, dan zou ik meteen denken, ja, hoe weet je dat iemand boos is? Waaraan kun je dat zien? En zou je iemand kunnen vragen wat er in hem omgaat? Weet je, dan ga je hele andere vragen stellen.
Ja.
Echt hele andere vragen. Je gaat niet veronderstellen, aannemen. Ik heb natuurlijk ook inderdaad die eerdere podcast over die culturele verschillen gemaakt. En ja, er zijn culturen waar je boosheid niet kunt aflezen op de manier dat wij, als er al een wij is trouwens, hè, dat wij denken dat we boosheid kunnen aflezen. Sommige mensen hebben pokerface of die zullen niet laten merken op de manier waarop jij het zal herkennen. Ja, weet je, dus...
Ja, dus aarde zit eigenlijk ook al misschien wel een best...
Normaal dat je allemaal vragen hebt.
Ja, mag ik? Ja, ik heb ook nog wel een... Want ik zat te denken, en dat viel me ook op in het boek waar we het nu over hebben, is er is natuurlijk een groot verschil tussen boos zijn en zeggen dat je boos bent.
Ja.
En dit boek gaat vooral over mensen die spreken over hun emoties. Hè?
Ja.
Maar als de klant boos doet, letterlijk boos doet, dan, en die boosheid is op mij gericht, ben ik dan gepermitteerd om die boosheid te onderzoeken? Of moet ik hem dan ontvangen en eigenlijk de appelwaarde van die boosheid, wat wil je dat ik doe met, hè, met deze emotie? Dus wat zit daar voor jou in en wat is de appelwaarde dan, hè, mijn kant uit? Dus ik denk van, er zit natuurlijk ook nog een gelaagdheid in, is de boosheid voor mij bestemd of heb ik een positie om hem ook met die ander te onderzoeken? Want ja, je kunt mensen denk ik niet bozer maken dan als de boosheid voor jou bestemd is, dan de positie in te nemen om te denken, zullen we jouw boosheid eens gaan onderzoeken? Hè? Dan, dus dat vergt dan ook nog wel weer een, ja, een soort salto-kunst bijna in het gesprek, om dat te kunnen. En je bent natuurlijk ook
omdat ik ook boos op jou ben. En nu ga jij mij zeg maar zitten vragen op mijn lichaamshouding. En wat er al niet aan de lijst gaat. Wat verdomme gewoon even. Ja, sorry.
Precies die.
Dat moet uit de podcast. Ja.
Ja. Kijken, we zitten een beetje... we naderen het einde van de tijd. En waar ik in ieder geval, als ik ons drieën beluister, overtuigd van ben geraakt dat dit boek bij ons heel veel vragen en denken heeft opgeroepen. Om naar ons werk te kijken op de manier zoals we het altijd deden. En misschien kunnen we nog een klein momentje vinden voor een laatste vraag. Want daarover hebben we het ook met elkaar gehad in het voorgesprek. Hè? Zij doet ook een soort oproep, of zij is best scherp over dat discours, emoties zitten van binnen en je kunt ze aan de buitenkant herkennen en we kunnen voor anderen noemen hoe ze zich voelen, et cetera. Wat vindt ieder van ons er eigenlijk van? Moeten we voortaan alleen maar context en relationele, narratieve vragen gaan stellen in dat soort situaties? Wat vinden wij daar eigenlijk van?
Hmm.
Van haar scherpte.
Ja, ik hou er wel van, als ik eerlijk ben. Ik hou er wel van. En ik realiseer me dat ik het lang nog niet altijd zo kan zoals zij het beschrijft. Maar ik vind er wel een soort opening, een soort respectvolle opening in zitten. Die echt ruimte maakt voor iets anders. Hè? Dus haar boek heet niet voor niks Transforming Emotions. En dat is nogal wat. Hè? Dat is ook best een pretentie, vind ik. Hè? Maar dat doet ze zo elegant dat ik denk, ik zou dat pad wel verder willen betreden.
Martijn?
Volgens mij was je vraag ook, wat vind je ervan dat ze het zo scherp doet en zou je het dan verder? Ja, nee, dat vind ik zeker. Ja. Nee, en ik zat zelf ook te denken, ja, ze heeft dit boek niet geschreven voor de internaliserende perspectief op emotie, zeg maar. Hè? Dus zij heeft dit boek geschreven omdat ze toch echt wel een pleidooi doet voor die voor die wat meer relationele narratieve aanpak. En ja, die kan ik alleen maar aannemen. En daar heb ik dan, daar is werk aan de winkel, zeg maar. Dus dat, en dat, die casus die ik net voorleg aan jullie, die illustreert dat al. Dat het gewoon heel veel in het werk zit. En ja, daar heb ik dan wat te doen. Ja. Ja.
En hoe is dat voor jou, Odette?
Het lijkt wel een beetje hetzelfde. Ik ben wel echt overtuigd dat contextueel en relationeel vragen stellen veel vaker tot een interventie zal kunnen leiden waarin je elkaar beter gaat verstaan en begrijpen dan je daarvoor deed. En dat, maar ik ben niet los van, zeg maar, internaliserend spreken over. En ik denk, als dat tot fijne gesprekken leidt, en dat zijn volgens mij meestal fijne emoties, hè, die voor iedereen fijn voelen, dan is dat natuurlijk helemaal oké. Maar de vraag is wel steeds, hè, bij wat voor iedereen fijn voelt, of dat echt waar is, of dat een aanname is, hè, van iemand met macht, autoriteit en gezag. Dus dat is eigenlijk mijn conclusie. Ik wil graag het gesprek gaan afronden met jullie samen. Ik ga aan de show notes, we hebben van tevoren met elkaar gesproken over wat zouden onze luisteraars kunnen lezen. Nou ja, iedereen kan natuurlijk dat boekje van Glenda Fredman lezen. Maar het is ook leuk om wat tips te geven over andere boeken. We hebben er twee. Eén is een boek van Sabine Vermeeren. Dat is degene in Antwerpen van wie Marijke en ik les hebben gehad. En het tweede is een boek van Michael White. Dat is ook één van zijn boekjes in het Nederlands vertaald. En hij is een Australiër. Hij is de founding father van deze aanpak. En dat is ook echt een aanrader om te gaan lezen. En dat is gewoon in het Nederlands. Dat geldt trouwens ook voor het boek van Sabine, hè, Marijke?
Ja, zeker.
Is ook in het Nederlands.
Ja.
Nou, luisteraars, worden bedankt voor het luisteren. Martijn en Marijke, bedankt voor het inspirerende gesprek en het met elkaar lezen van dit mooie boek.
Dankjewel.
U luisterde naar een podcast van Odette Moeskops, Marijke Spanjersberg en Martijn van Ooyen over Transforming Emotion van Glenda Fredman.